Ik wil twee teksten wil ik met u lezen. Te beginnen Job 9 vers 2. Job 9 vers 2. Waar we de woorden lezen. Het is waar, ik weet dat het zo is. Want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? En dan ook bekende woorden, Romeinen 3, vers 23 en 24. Romeinen 3. Vers 23 en 24. En daar staan de overbekende woorden natuurlijk. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Ja, tot zover. Ja, Job's vraag is misschien wel... Ja, de oudste vraag van de wereld. De meest fundamentele vraag die we onszelf als mens kunnen stellen. Hoe kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God? Hoe kunnen we als stervelingen rechtvaardig wandelen met God? En beantwoording van die vraag leidt ons ook naar het wezen, naar het fundament eigenlijk, maar ook vooral naar het hart van God zelf. We hebben de vraag ook eigenlijk beantwoord, want Romeinen 3 vers 24 leert ons dat wij om niet gerechtvaardigd zijn door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Ja, het zijn natuurlijk allemaal woorden, begrippen, rechtvaardiging, verlossing, verzoening, die we vaak horen, woorden die we vaak bezigen. Maar soms dan is het ook wel eens goed om eens even goed te kijken van, ja, wat wordt daar nou eigenlijk gezegd? Wat wordt daarmee bedoeld met de rechtvaardiging om niet in en door Christus Jezus? Rechtvaardiging, zoveel is wel duidelijk, is in ieder geval een goddelijke daad die het initiatief heeft ook volledig bij de Heere God gelegen, waarin hij ingrijpt en een daad verricht die eigenlijk het probleem van de zonde, de gevolgen van de zondeval, teniet heeft gedaan. Die rechtvaardiging is een goddelijke daad van genade ook. Een daad van onverdiende gunst. Dat betekent genade immers. Het wordt ons om niet geschonken. Het is Gods vrije genadegift. Door het zenden van de Zoon in het vlees heeft de Heere God dus het zondeprobleem bij de wortel aangepakt. Want we hebben alle gezondigd en we zondigen alle. Maar we zijn geen zondaars, alleen omdat we zondigen. Maar natuurlijk omdat we allen uit Adam komen. Zo zegt Romeinen 5 vers 18 ook. Romeinen 5 voert ons ook helemaal terug naar Adam. En dan staat er in vers 18. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En het zijn natuurlijk hele veranderlijke, hele herkenbare zaken. Eigenlijk zijn we helemaal terug bij de basis, de rechtvaardiging door het geloof. Maar we weten allemaal hoe Adams overtreding in de hof een groot probleem veroorzaakte en leidde, om het even zo te zeggen, tot een groot probleem van de menselijke natuur. Adam kreeg een groot probleem met zijn bloed eigenlijk. Genesis leert ons bijvoorbeeld dat Genesis 5, laten we er maar even naartoe gaan. Genesis 5, vers 1 tot en met 3. Daar zien we ook hoe dat heeft doorgewerkt. Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Dus wat we zien is dat Seth niet langer op God leek in die zin, naar op het beeld van God, maar eigenlijk vooral op zijn in zonde gevallen vader Adam. Dus ja, de zonde werd doorgegeven door het bloed. En ja, biologisch gezien is het ook zo dat de vader verantwoordelijk is en ook de gever is van het bloed. Ook de bloedgroep wordt geloof ik door de vader biologisch gezien bepaald. Terwijl de moeder, de vrouw, verantwoordelijk is voor de weefsels. Zeg maar het stoffelijk lichaam en alles wat daarbij zit. He, maar Leviticus 17 vers 11 leert ons ook dat het leven van het vlees, het leven van het lichaam, is in het bloed. Dus het bloed, dat is het leven. Dus toen Adam overtrad en tot zonde kwam, raakte dus het leven beschadigd. Er raakte iets permanent beschadigd. En omdat dat leven in het bloed zit, is dit ook de reden dat de Heere God vervolgens al heel snel aangeeft dat het bloed als zoenmiddel gaat fungeren. En misschien staan we er niet zo heel erg bij stil, maar de Heere die laat eigenlijk al gelijk zien, direct na de overtreding in de hof, wat er gaat gebeuren. En nadat zowel Eva als Adam de vrucht van die boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, werden hun beide ogen geopend. Lezen we in Genesis 3, vers 7. En wat zij dan zien is dat ze naakt zijn en dan vlechten zij zich vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Vervolgens horen ze de stem van de Heere in de hof. De stem van de Heere die voorheen een enorme geruststelling gaf, een enorm gevoel van veiligheid en verbondenheid. Maar nu vluchten ze en verborgen ze zich tussen de bomen in de hof. Vervreemding. De Heere God roept vervolgens Adam en zijn vrouw ter verantwoording, waarop de Heere zowel Adam als de vrouw hoort. En eigenlijk wijst de vrouw naar de slang en zegt van, ik ben verleid, de slang heeft mij bedrogen. De Heere die richt dan het woord tot de slang. En dan volgt er een vervloeking. Er volgt een uitspraak, de bekende uitspraak in Genesis 3, vers 14 en 15. Waar de Heere dus tegen de slang zegt, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En dan zegt de Heere in Genesis 3, vers 15, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dus dit is eigenlijk een gedeelte wat ook wel de moederbelofte genoemd wordt, omdat het de eerste verwijzing is naar de komst van een verlosser. De Heere God geeft aan dat een van Adams nakomelingen uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen. De manier waarop dit geformuleerd is, geeft al gelijk aan dat het om een bovennatuurlijke aangelegenheid gaat. Want normaliter verwacht je eigenlijk dat er gezegd wordt een nakomeling van de man. Want de man is eigenlijk de levengever. Hè, maar dat wordt er niet gezegd. Er is sprake van het nageslacht van de vrouw. En dat geeft al aan dat het bloed van die verlosser in ieder geval niet dat besmette bloed zal zijn van Adam, maar dat dat een andere bron zal hebben. En inderdaad, het bloed van de Heere Jezus, dat was afkomstig natuurlijk van de Heere God zelf. De Heere Jezus had geen besmet bloed. Jesaja 7 vers 14 spreekt dan ook van de belofte van de komst van de verlosser. Jesaja 7 vers 14. Even zien. Ja, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel, God met ons, geven. En ja, wanneer Maria dan uiteindelijk zwanger blijkt te zijn. Maar Jozef die ziet dat en die weet van, hey, wat is hier aan de hand? En hoe kan dit? Dan wordt hij bezocht door een engel. En die engel die drukt Jozef op het hart van, dat Maria een zoon zal baren. U zult hem de naam Jezus geven, wat ook betekent de Heere red. En wat ook aansluit op Immanuel, God met ons. Ja, het is net een kerstpreek, dacht ik later. Maar goed, wat maakt het uit? Het zijn wel hele fundamentele dingen. Maar er moest dus een engel aan te pas komen om Jozef in het gareel te houden. Want die dreigde natuurlijk helemaal door het lint te gaan. Goed, even terug naar die profetie uit Genesis 3 vers 15. Met betrekking tot het beloofde nageslacht van de vrouw. En het nageslacht, er zou ook nageslacht van de slang zijn. En tussen die twee, daar zou strijd tussen zijn. En u, zegt de Heer Jezus eigenlijk tegen de slang, u zult het de hiel vermorzelen. En ja, dat is natuurlijk ook gebeurd. De Heer Jezus is gewond geraakt, als het ware. Hij moest de weg van het lijden en hij moest de dood ondergaan om dat werk te volbrengen, om dat verlossingswerk te volbrengen. Daar aan het kruis betaalde de Heere eigenlijk de losprijs. Hij stelde zichzelf ten schuldoffer. En dwars door het lijden en de dood heen bracht de Heere Jezus, bracht de Zoon van God onvergankelijk leven aan het licht. En wij zijn weliswaar hier en nu erg bezig met het leven hier en nu. Maar dat is niet meer dan een biologisch existeren. Voor God telt eigenlijk maar één vorm van leven. En dat is opstandingsleven. Dat is het leven wat wordt verworven door de dood heen. Dat is het leven wat is verworven door de Heer Jezus Christus. Waar de dood en het verderf nooit geen vat meer op heeft. Onvergankelijkheid. We zagen ook, en dat is ook al een aanduiding van het feit hoe de Heere dat zonder probleem zou gaan oplossen. Dat de Heere dus eigenlijk die vijgenbladeren waar Adam en Eva zich mee hadden bekleed, waarmee ze hun naaktheid bedekten, verwijdert en kleren van huiden maakt voor hen. Dat staat in Genesis 3, vers 21, allemaal in hetzelfde gedeelte. En ja, het beeld en de symboliek zijn natuurlijk ook duidelijk, want er moest een onschuldig leven eindigen om Adam en Eva's zonde te bedekken. Er moest een onschuldig dier sterven, want ja, een dier ontdoe je echt niet van zijn huid. En dat dier kan doorleven, dat dier dat is wellicht, dat weten we niet. Het Gods woord spreekt daar niet van. Maar misschien heeft de Heere dat dier ook wel gedood voor de ogen van Adam en Eva. Om aan te geven, zo ernstig is datgene wat er gebeurd is. Dit zijn de gevolgen, zo ernstig zijn de gevolgen van het overtreden van mijn gebod. En dan bekleedt de Heere Adam en zijn vrouw met kleren van huiden. Hun zonde werd bedekt. En we zien ook later onder Israël natuurlijk dat bij de dierenoffers en al dat bloed wat vloeit, dat was een tijdelijke bedekking van de zonden. Totdat de beloofde verlosser zou komen. En die nou heeft de zonde van de wereld weggenomen. En de Heere Jezus heeft de zonde weggedaan. Dus ja, dat is heel essentieel. Er moest dus bloed vloeien. Dat is wat de Heere eigenlijk laat zien. En ja, dat is de lijn waar langs God het zondeprobleem zou gaan oplossen. En ja, dat verlossingswerk, ja, dat heeft de Heere God natuurlijk enorm veel gekost. Dat was niet een makkelijke exercitie. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem ook, ja, het heeft hem zijn enige geboren zoon gekost. Wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn, ook voor de Heere God, om dat te ondergaan. Om dat, ja, onvoorstelbaar. Wat wel belangrijk is om ook te beseffen, want we komen nu langzaam een beetje naar die rechtvaardiging toe. Want wat daar gebeurde, wat de Zoon van God heeft gedaan, dat was natuurlijk in de eerste plaats ook een juridisch iets. Er moest iets rechtgezet worden. De gevolgen van de zondeval moesten teniet gedaan worden. En het is ook zo dat Adam in Gods ogen niet op zichzelf stond, maar dat Adam in Gods ogen ook het hoofd vormde van de hele mensheid. En de Heere Jezus die stierf aan het kruishout, terwijl met hem, in hem, de hele mensheid, de oude mensheid, met hem stierf. Want de Heere Jezus is niet alleen de Zoon van God, hè, maar we weten ook dat hij de Zoon des mensen is. Hè, in Matthäus 8, vers 20 zegt de Heere dat ook. Matthäus 8, vers 20. Daar gaat het om het volgen van Jezus. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. de zoon des mensen. Hij was een zoon van Adam. En na zijn wezen was hij God, maar hij was tegelijkertijd ook zoon, nakomeling van Adam. En in Gods ogen, wat God betreft, was hij ook de laatste nakomeling van Adam. En wat de zoon des mensen gedaan heeft, is dat hij aan het kruishout de zonde der wereld droeg en het oordeel daarover. En hij gaf de geest, hij dat volmaakte leven, dat goot hij uit in de dood. En hij stond op als een nieuwe mens. En de Bijbel die spreekt daar ook over als de oude mens. Maar het is heel goed om elke keer weer te beseffen dat geloven totaal niks te maken heeft met hoe sterk ik geloof of mijn gebrek daaraan. Maar dat het om een volkomen positieverandering gaat. En dat met de Heere Jezus eigenlijk de oude mensheid, de oude mens, Adam, stierf. En dat de Heere God, die ziet alleen maar zijn zoon. En allen die in hem zijn. Romeinen 6 spreekt daar ook over, hoewel wij dat vaak anders toepassen. En wij hebben het wel eens over de oude mens, terwijl we dan eigenlijk het vlees bedoelen. Maar de oude mens is de oude mensheid waar de Heere God afscheid van nam toen de zoon zijn leven gaf aan het kruishout. Romeinen 6 lezen we vers 1 tot en met 6. En daar lezen we de woorden: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dus hier, wat hier gezegd wordt door de apostel Paulus, dat zijn eigenlijk vaststaande feiten. Hij zegt eigenlijk van, als de Heere God alleen maar Christus ziet en zijn opstandingsleven en zijn gerechtigheid, dan betekent dat dat de Heere God jou in hem ziet. Je bent bekleed met zijn gerechtigheid. Het is een toegerekende gerechtigheid. Niet iets wat ik zelf aan input kan leveren. Dit is mij toegerekend. En dit is natuurlijk de basis waarop we staan. En hoe goed is het om daar ook vanuit Gods woord telkens weer aandacht aan te besteden. Het gaat tegenwoordig zo veel, eigenlijk steeds meer lijkt het wel, over van alles ontvangen van buitenaf. Het is allemaal op gevoel gebaseerd. En dat zijn bewegingen die mens misschien wel naar de mens zijn en ook wel ons wel aanspreken. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat er sprake is van een positieverandering. Ik ben niet langer in Adam, ik ben in Christus. Tot slot, en zoals ik al zei en aangaf, zien we dat de woorden die ook gebruikt worden over dat verlossingswerk, wanneer het om dat verlossingswerk gaat, dat vaak ook juridisch aandoet. We hebben natuurlijk Romeinen 3, vers 24 gezien, met 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Er is dus sprake van rechtvaardiging, rechtvaardigmaking. En dat verlossingswerk, dat was ook een werkelijke juridische noodzakelijkheid. Er moest ook een schuld ingelost worden. Hoewel het recht in de wereld waarin we leven natuurlijk regelmatig gebogen wordt en we ook daaraan gewend zijn, is de Heere God natuurlijk als enige volkomen in staat om, is hij als enige volkomen vaardig om recht te doen en om recht te spreken. Alleen, wij mensen denken natuurlijk al vrij snel, kijk, de Heere God is almachtig en hij kan doen wat hij wil. En hij kan het ook doen hoe hij het wil. Maar Gods woord laat bijvoorbeeld ook zien dat de Heere God één ding niet kan. En dat is bijvoorbeeld liegen. Dat leert Titus ons, Titus 1, vers 1 en 2. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Tot zover. Dus hier, leert Titus ons, de Heere God kan niet liegen. Ja, natuurlijk kan hij niet liegen. Hij is volmaakt. Hij is volmaakt integer. Maar, we hebben ook van de week weer gezien wat er bijvoorbeeld gebeurt als een overheidsdienaar zich niet aan zijn eigen wetten houdt. En dan, misschien dat zo'n persoon dan wel aanblijft in functie. Alleen je geloofwaardigheid is natuurlijk finaal aangetast. Dat komt gewoon nooit meer goed. Want men gelooft je niet meer. Kijk, en zo is het ook met de Heere God die niet liegen kan. Die natuurlijk wel in staat is, als hij dat zou willen, om alles in één keer weg te varen en te zeggen van, nou ben ik het zat en ik ga nou iets helemaal nieuws doen. En, maar zo werkt dat dus niet. De Heere die conformeert zich als het ware aan zijn eigen wetten. Het is natuurlijk ook zo dat de mens, Adam, ook door zijn overtreding eigenlijk onder de macht van de zonde en daardoor de dood kwam. En de dood, dat is het instrument van de Satan. En de Heere God die erkende dus ook dat verworven recht van de Satan op de mens. En zoals de Heere veel meer toestaat wat in deze wereld momenteel gebeurt. Onder de want deze wereld, die ligt in de boze. Het is de Satan die voor God speelt. En dat doet hij allemaal ook onder de toelating van God. Maar de Heere God die doet zijn eigen orde die hij in de schepping heeft gelegd en zijn eigen wetten geen geweld aan. Integendeel, hij zorgt dat hij dat in de puntjes uitvoert. De Heere Jezus, de Zoon van God, die stierf aan dat kruishout ten aanschouwen van de hele schepping. De hele geestelijke wereld die zag dat. Alle engelen, Satan en zijn demonen, alles en iedereen zag dat. Dat was een openlijk statement van de Heere God van kijk, zo ver ben ik bereid om te gaan. Zo belangrijk vind ik de mens. Hierin wordt natuurlijk Gods grootheid in het bijzonder openbaar. Dat hij in staat is om in een wereld die bevolkt wordt door schepselen met een eigen wil, waar daden uit voortkomen die reële, bloedserieuze gevolgen hebben, om die dingen te laten gebeuren zonder ook maar één moment de regie te verliezen. Want dat is Gods grootheid. Maar goed, kijk, als je daar wat verder op doorborduurt, dan snappen we wel dat de Heere God eigenlijk nooit echt te doen is geweest om een wereld te maken waarin alles precies zo loopt zoals hij het wil. He, anders had hij wel robots gemaakt en had hij een hele andere schepping gemaakt. Maar nee, hij wilde iets anders. Zijn liefde verlangde naar verbinding. Liefde zorgt dat je je wil verbinden. Dus je wilt, je verlangt naar beantwoording van die liefde. Ja, en dat kan alleen maar, ja, dat is iets dat gebeurt op basis van vrije wil. Niet anders, zoiets kun je niet afdwingen. En dat risico, dat heeft de Heer ook genomen. Hij heeft die dingen, hij laat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar uiteindelijk is het de mens die voorbestemd is natuurlijk ook om te heersen over de werken van Gods handen. Adam moest heersen over de dieren, over de werken van Gods handen. Nou, toen hij in zonde viel, ja, toen was er geen sprake meer van heersen. Kon hij niet meer heersen, maar hij was een slaaf geworden. Dus de Heere die heeft dat hele verhaal, dat moest omgekeerd worden. Die gevolgen die moesten geneutraliseerd worden. En dat is wat de Heer Jezus aan het kruishout heeft gedaan. Maar dat is in de eerste plaats dus, ja, er is de losprijs is betaald. De mens moest losgekocht worden. Er moest leven gegeven worden. Er moest onschuldig bloed vloeien om die gevolgen te neutraliseren. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat is iets geweldigs. Dat is iets, dat is Gods vrije genadegift aan u en aan mij. En ja, dan mogen we iedere dag, mogen we daar uit leven. En op het moment dat ik ook, de tijd ontbreekt een beetje daarvoor. Maar op het moment dat je dat natuurlijk in het geloof ook omarmt, dan ga je daar ook uit leven. En dan wordt dat ook werkelijkheid in je leven. En ik denk dat het best wel, ja, dat het ook best wel veel voorkomt. Dat mensen ook het evangelie wel horen en dat ook wel, dat ook wel beamen dat het zo is, zonder het misschien ooit echt vast te pakken. En de Heere God daar ook voor te danken van, dank u dat dat ook voor mij is. En dank u dat ook mijn zondeschuld weg is, volkomen weg. Om daar vervolgens in te wandelen en je weg met blijdschap te kunnen vervolgen. En maar hoe dan ook, God wil, en dat is het ultieme einddoel natuurlijk ook, door middel van de mens die verlossing die de Heere Jezus bewerkt heeft, uitdragen in de ganse schepping. En de Heere God die spreekt bepaalde groepen mensen aan. En ieder is eigenlijk geroepen en voorbestemd om op zijn eigen plek binnen de schepping daarin te participeren eigenlijk, samen met de Heer Jezus Christus zelf. En ja, dat is een heerlijke realiteit. Dat is toekomst, dat weet ik. Maar dat is nu voor ons persoonlijk al een heerlijke realiteit. En ja, we mogen nu reeds ervaren en weten dat wij die positieverandering hebben ondergaan. Ik ben in Christus. Ik ben niet langer in Adam. Ik ben in Christus. En ik weet wel, ja, de wereld om me heen en ook de wereld die ik in me zie, die synchroniseert daar natuurlijk niet mee. Nee, dat klopt. Dat is het vlees. Dat is nog steeds onderworpen aan die oude wereld. He, maar uiteindelijk, juridisch, ben ik in Christus. Ben ik omhuld met de gerechtigheid van Christus. Sterker nog, u en ik mogen weten dat we rein en onberispelijk voor de Vader geplaatst zijn. In Christus zelfs. Dus dat gaat allemaal heel ver. He, maar ja, het is belangrijk om te beseffen dat het om een positieverandering gaat. Dat dit werkelijk zo is. He, want ja, wij mensen, wij zien snel op de omstandigheden. Ja, we kunnen daar ook echt mee lopen stoeien. Vooral als we jonger zijn in het geloof. En ja, dan is het zo belangrijk dat dit onderwijs aangereikt wordt. En dat je niet te horen krijgt van ja, maar ja, je moet gewoon helemaal, je moet meer van de geest krijgen. En je moet meer dit en meer dat. Nee, de Heere die heeft alles gegeven. En het is aan ons om het aan te nemen en dank u wel te zeggen. En volmondig te erkennen, ja, dat de Heere Jezus Christus Gods heerlijke voorziening is. Waarin hij volkomen tot zijn doel komt. Met al zijn plannen en bedoelingen. Hij is het centrum van al Gods bedoelingen. De Vader doet alles voor de Zoon. Maar het mooie is, en dat stop ik ook, dat viel mij op, laatst las ik in de Psalmen. En daar lees je ook heel veel over de Zoon natuurlijk, over de Christus. De rechtvaardige wordt hij vaak genoemd. Ja, er is er maar één, dat is hij. Ik ben niet rechtvaardig, Christus is rechtvaardig. Maar hoe mooi is het, dacht ik, dat nu wij ook mogen weten wat Gods bedoelingen voor deze tijd zijn. Hè, dat wij met Christus één lichaam de nieuwe mens vormen. Ja, dan is het ook eigenlijk best wel heel bijzonder dat je mag weten dat alles wat over de rechtvaardige gezegd wordt. En alles wat over de Heer Jezus gezegd wordt in de Bijbel, ja, dat ook voor mij geldt. Niet in mezelf, maar in hem. En ja, dat is dat zijn geweldige dingen waar we in bezig mogen zijn. Goed, hem komt toe alle lof, alle dank en alle aanbidding. Amen. Tot zover.
de Zoon van God, in het vlees van deze wereld is gekomen. En ja, alle rechtvaardigheid van God vervuld heeft. En de weg van het kruis is gegaan. De zonde van de wereld ook mee naar het graf in. En weer opstond als een nieuw mens. Een mens met leven waar ja, de dood nooit geen grip meer op zou krijgen. Dank Vader dat wij daarin mogen delen. Dat de Zoon die onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dank dat we daaruit mogen leven, dat we daarin mogen wandelen. Dat we mogen weten Vader, dat wij ja, als het ware omhuld met de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus voor de aangezicht mogen wandelen. Dank ook dat we ja, een geweldige positie in hebben. Dat we mogen uitzien Vader naar erfenis bij de Heilige in het licht en de verschijningen in de wereld. Dank ook zo dat we ook onszelf ja, bij u mogen aanbevelen. Wilt u zo ook in de week die voor ons ligt, ons maar uw kracht, uw wijsheid, uw licht schenken. Heer, en ja, dat we in ons dagelijks bestaan ook echt mogen leren om op u te zien. Niet op de zichtbare dingen, de omstandigheden mogen wijzigen, maar uiteindelijk, ja, met u degene die de regie in handen heeft, die alles overziet en die alle dingen, ja, ook in ons leven, ten goede wil doen bij u. Dank Vader dat we u zo de lof en de dank mogen brengen, Heer, want u komt ertoe, alle lof, alle dank, alle aanbidding, uit genade. Amen.